Dat is denk ik de mooiste samenvatting die je kunt geven van wat de bedoeling is van een samenkomst. Dat is in het centrum zetten, in het midden zetten, onder onze aandacht te brengen, die God is ons heil. Ik denk dat je, ja, meer hoef je eigenlijk niet te zeggen. En elk lied en elk stuk uit de Bijbel die dat benadrukt, is eigenlijk alleen maar ja, goed en waar en waarachtig. Ik wil gaan naar dat boek waarvan Roger er net zei, het Oude Testament, van er komen soms nog eens straffe verhalen in voor. We gaan naar zo'n strafverhaal gaan. We gaan naar Numeri. Het zou wel kunnen dat het de eerste keer is dat ik daar een stuk uit lees in een preek. Numeri hoofdstuk 12. Numeri komt vlak voor Deuteronomium. Is denk ik het vierde boek in de Bijbel. Na Exodus en na Genesis, Exodus, Numeri, en dan heb je Leviticus zitten nog, ja. Maar goed, Numeri, u vindt het wel. Het is gevaarlijk om dingen te beginnen zeggen die je niet hebt voorbereid, dan vallen er gaten. Oké, Numeri, hoofdstuk 12. Ik ben eigenlijk benieuwd, Sias, of je dit verhaal ooit in de zondagsschool hebt gehoord. Misschien wel. Het stuk wat erna komt zeker wel, maar dit ben ik niet zo zeker. Ik weet ook niet of iedereen het kent, maar goed. Miriam en Aaron maakten aanmerkingen op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw. Ik lees uit de NBV-vertaling. Hij is met een Nubische getrouwd. Ook zeiden ze, heeft de Heere soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken en niet ook bij monden van ons? De Heer hoorde dit. Nu was Mozes een zeer bescheiden man, of zachtmoedig staat in de oude vertaling. Niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij. Onmiddellijk gebood de Heere Mozes, Aaron en Miriam, ga alle drie naar de ontmoetingstent. En dat deden ze. Toen daalde de Heere af in de wolkkolom, ging hij bij de ingang van de tent staan en riep aan Aaron en Miriam. Dat ze beiden naar voren waren gekomen, zei hij, luister goed. Als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik anders om. Met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels. En hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken? De Heer ontstak in woede tegen hen en ging weg. Nauwelijks had de wolk de tent verlaten of Miriam werd getroffen door huidvraat of melaatsheid in de oude vertaling. Haar huid was wit als sneeuw. Toen Aaron zich naar Miriam omdraaide en zag dat ze door huidvraat getroffen was, zei hij tegen Mozes, ik smeek je, reken ons de zonde die wij in onze dwaasheid begaan hebben niet aan. Laat Miriam niet als een doodgeboren kind blijven, waarvan het lichaam al half vergaan is als het uit de moederschoot komt. Toen riep Mozes luid de Heere aan. Ik smeek u, God, genees haar. De Heer antwoordde Mozes, als haar vader haar openlijk in haar gezicht had gespuugd, zou ze die schande 7 dagen moeten dragen. Daarom moet ze 7 dagen buiten het kamp gehouden worden, daarna mag ze terugkomen. Zo werd Miriam 7 dagen buiten het kamp gehouden. En het volk brak niet op, zolang zij niet was teruggekeerd. Na haar terugkeer trokken ze weg uit Gazeroth en sloegen ze hun kamp op in de woestijn van Paran. De Heer zei tegen Mozes, stuur er een aantal mannen op uit om Kanaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam 1 man, een familiehoofd. Tot daar. Ik had eigenlijk kunnen stoppen bij Numeri 12, maar ik dacht van ik ga Numeri 13 net laten beginnen, zodat je precies weet van, aha, We zitten daar in het verhaal. Anders zou je kunnen zeggen, ja, het had om het even waar en wanneer kunnen gebeuren. Ergens in die tocht in de woestijn. Maar als je nummer 13 leest, dan proef je eigenlijk al gelijk, waar zitten wij in die geschiedenis? In het begin van de zomer heeft God mij iets op het hart gelegd wat mij eigenlijk sindsdien nooit meer heeft losgelaten. En ik merk dat er meerdere in de gemeente zijn met datzelfde verlangen. Ik denk dat God ons roept om op een andere, misschien, nieuwe, misschien, manier gemeente te zijn. Net zoals het volk hier voor een gigantisch belangrijk punt in de tijd stond, in hun geschiedenis, eindelijk op dat punt waarvan ze wisten dat het beloofd was van jullie mogen nu het land binnentrekken, wat eigenlijk beloofd is aan onze voorvader Abraham. Ik zeg niet dat we dingen gaan meemaken van die vergelijkbaar zijn met waar Israël op dat moment voor stond. Maar ik geloof en ik hoop en ik verlang ernaar dat we als kerk nieuwe dingen mogen doen, nieuwe dingen mogen meemaken, andere dingen mogen doen en meemaken. En ik hoop en ik verlang er voor mezelf naar dat ik zelf in beweging mag komen in die dingen waar ik vastzit. Dat ik los mag komen van dingen die mij beletten om de weg met God te gaan. Dat is mijn verlangen voor mezelf. En hopelijk is dat ook jullie persoonlijk verlangen, maar ook ons verlangen als kerk. Van God, maak ons los van dingen die ons vasthouden. Breng ons in beweging waar we te lang op onze stoel blijven zitten. Wilt u dat doen, Heer? Toen ik er een paar weken geleden gesproken heb, dan heb ik jullie gevraagd van, lopen jullie mee in de wedloop? Zijn jullie mee betrokken in de race die God heeft uitgestippeld? Of staan jullie aan de kant alleen maar te kijken? Besef je dat de roeping die je hebt als christen, dat die roeping niet vrijblijvend is? Dat was de andere uitdaging die erbij was. En ik had jullie gevraagd, onderzoek in je eigen leven welke zonden, welke lasten in de weg staan, opdat je in die race zou meelopen. En ik vroeg me na die preek af van, ik wil graag hierop voortbouwen. Ik wil het niet zomaar bij één keer laten. Welk accent ga ik leggen? Welk aspect van de wedloop wil ik eruit halen om jullie opnieuw uit te dagen bij die dingen stil te staan? Hoe kunnen we op een andere, betere, meer op Jezus lijkende kerk worden? En je zou kunnen denken van, er ligt daar een hele boekentafel van de Franstalige kerk. Je zou waarschijnlijk hele tafels kunnen vullen met boeken die daar antwoorden op geven. Een 5-stappenplan, een 10-stappenplan, een weet ik veel hoeveel stappenplan. Hoe word je nu eindelijk een goede kerk? De kerk zoals Christus ze bedoeld heeft. Ik heb geen van die boeken geraadpleegd. Ik heb alleen Gods woord geraadpleegd. En ik kwam bij dit verhaal uit. Dit verhaal van Numeri. Israël staat vlak voor een gigantische gebeurtenis. Iets waarvan ze eigenlijk nauwelijks zich konden voorstellen wat het zou gaan worden. Behalve dat ze hele vage verhalen hadden van, dit land is ons beloofd en God heeft beloofd dat hij erbij zou zijn en dat hij het ons zou geven. En vlak voordat ze denken van nu gaat het komen, dan zie je twee grote dingen gebeuren. Het ene heb ik gelezen, het andere heb je vast en zeker in de zondagsschool meerdere keren gehoord, Sias. Dat je denkt van, oh nee, daar zijn ze weer met dat verhaal van die 12 verspieders. Er zijn liederen over enzovoort. Maar dit verhaal was minder bekend. Maar dit zijn twee verhalen, twee gebeurtenissen aan de drempel van wat iets groots had moeten worden. God toetst zijn volk en God toetst de harten. God toetst of zijn volk geloof heeft vlak voor ze binnengaan. En God toetst de harten, in het bijzonder de harten van zijn volk, maar in het verhaal wat we gelezen hebben, God toetst de harten van Miriam en Aaron. En als God op zoek is van wat zit er in jouw hart, dan neemt God dat heel ernstig. En dan kunnen we alleen maar dankbaar zijn dat God op een bepaalde manier in het Oude Testament omgaat met mensen en vaak niet op dezelfde manier met ons. Gelukkig maar, het zal je maar overkomen wat Miriam is overkomen, omdat ze één keer misschien meerdere keren, één keer geroddeld heeft, geklaagd heeft tegen haar broer, geklaagd heeft over Mozes, geklaagd heeft over, God werkt toch ook met ons, ik bedoel, stellen wij niet mee misschien? Is het jou al overkomen dat je dat soort gedachten gehad hebt? Maar God neemt het heel ernstig als hij een stoppunt inbouwt en zegt van, laat ons de harten eens toetsen. Jezus doet dat af en toe ook als hij met zijn discipelen op weg was. Af en toe eens stoppen en zeggen van, en nu gaan we eens doorprikken. Nu gaan we eens doorheen die mooie buitenkant, die zachte, op het eerste zicht zachte buitenkant, en we gaan een beetje prikken. Dat is wat God doet en hij neemt het heel ernstig. Gods bedoeling was niet alleen om Miriam te straffen met melaatsheid, maar om dat definitief te doen. En Mozes moet tussen beiden komen te zeggen van, God, alsjeblieft wil je genadig zijn. En God zegt, oké, 7 dagen. En dan mag ze weer terugkomen. En dan ken je het verhaal wat we niet gelezen hebben, de verspieders. 12 gaan er weg. Hoeveel waren er die nog geloof hadden toen ze terugkwamen? Sias? 1 minder, 2. Tweede zeiden van, er is veel negatiefs te zien, maar de God die met ons is, die brengt er ons doorheen. En 10 zeiden van, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. 10 wisten het niet meer of zagen het niet meer zitten. En wat is de straf die God zijn volk aanzegt? Ik heb het moeten nalezen, want ik was het zelf vergeten. Weet je wat God zegt? Ik laat de pest komen, ik roei heel dit volk uit en het enige volk wat ik nog wil laten voortkomen is het volk dat jij hebt voor, dat uit jou zal voortkomen, Mozes. En al de rest, weg ermee. Ik was het vergeten dat God dit had uitgesproken. En opnieuw komt Mozes tussen beiden en opnieuw zegt God van, oké, ik ga niet doen wat ik eigenlijk in mijn kwaadheid terecht zou willen doen, maar 1 ding gaat zeker gebeuren. Ik stuur ze terug de woestijn in. Op een paar na, geen één van die ooit door de zee is gegaan, zal ooit het beloofde land binnenkomen. Keer maar terug. Maar pas nadat Mozes tussen beiden was gekomen. Als God harten toetst op geloof en op de toestand van je hart, dan kunnen er heel ernstige dingen gebeuren. En vandaar dus de vraag die ik me voor mezelf stel en die ik ook jullie wil voorleggen. Als ook jullie zeggen van, het is ook mijn verlangen dat God grote, nieuwe, andere dingen gaat doen bij ons in de gemeente, dan wil ik jullie eigenlijk ook de vraag stellen van, mag ik jullie hart toetsen? Ik ga het niet heel persoonlijk doen. Ik ga jullie geen vragen stellen waarop je openlijk moet antwoorden. Maar ik ga jullie wel vragen stellen. Waarvan ik hoop dat je zelf de antwoorden wil gaan zoeken. Hoe is je hart? Als God jouw hart zou toetsen op dit moment, vlak voor een uitdaging, persoonlijk of als kerk, hoe is je hart? Dat is eigenlijk precies dezelfde vraag die ik jullie een jaar geleden al stelde. Toen ik in september een visiepreek gaf. Waar is ons hart? En nu stel ik jullie dus de vraag opnieuw. Hoe is je hart? En je zou je kunnen afvragen van, is dat nodig? Volstaat het niet om plannen te maken? En we zullen wel zien hoe het wordt. En hoe meer plannen we hebben, en als die plannen goede plannen zijn, dan komt het wel goed. Je ziet in het verhaal van Numeri dat het niet goed komt als ons hart niet goed is. 2 bijbelteksten wil ik even noemen. In Psalm 40, vers 9, daar zegt David, het geeft grote vreugde uw wil te doen. David zegt in Psalm 40, het geeft grote vreugde uw wil te doen. In vers 9 zegt hij dat. En datzelfde vers wordt dan in Hebreeën gebruikt op Jezus. Ook van Jezus wordt gezegd dat het zijn kenmerk was om grote vreugde te hebben in het doen van de wil van God. God wil dat als we achter hem aangaan, dat het een grote vreugde is in ons leven om zijn wil te doen. Jezus zei zelfs op een andere manier, het is mijn eten, het is mijn voedsel om de wil van God te doen. Dat is mijn eten. Als ik hongerig ben, als ik echt verlang naar iets, dan is het dat. De wil van God te doen. Ik wil nog een ander Bijbelvers daarbij halen. Bij die vraag van hoe nodig is het dat je hart oké is als je uitdagingen met God aangaat. Ik wil lezen in 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 8. 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 8. Daar schrijft Petrus het volgende. 1 Petrus 3 vers 8. Tot slot vraag ik u, Wees allen eensgezind. Leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broeders en zusters. Wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Petrus vertrekt met één visie. Ik hoop dat jullie allemaal als kerk eensgezind zijn, hetzelfde verlangen hebben om elkaar te dienen en God te dienen. En wat hij dan daarna erbij noemt, heeft helemaal met je hart te maken. Elkaar lief hebben, om elkaar geven, interesse hebben in elkaars leven. De minste willen zijn. Dus ja, ik stel jullie de vraag, hoe is je hart? Is het zoals de Bijbel zegt, boos en ongelovig? Of juist niet, vol geloof, vol verwachting, zoals in Hebreeën staat? Laat er geen boos en ongelovig hart zijn. Is je hart innerlijk verdeeld? Nu is vol van vuur en vol van verlangen om God te volgen en de dag daarna weer helemaal 180 graden gedraaid? Is je hart innerlijk verdeeld? Is je hart verbroken om alles wat je hebt meegemaakt de laatste dagen, weken, maanden, jaren? En moet de profeet Jesaja ook tegen jou zeggen, Jezus komt om verbrokenen van hart weer te verbinden. Is je hart verbroken? Is je hart van steen of is het zacht? Heb je een hart dat echt verlangt om Gods wil te kennen en te doen? Of is het een hart van steen geworden en laat het je onverschillig wat God van jou verwacht? Is je hart een hart van steen naar je broers en zussen hier in de kerk? Of heb je een heel diep verlangend hart om er te zijn voor elkaar? Is je hart hard en van steen en bitter naar mensen toe? Of is het een hart van vlees? Nu, ik ga al die vragen niet behandelen. Ik kan ook niet. Er is geen tijd voor. En ik denk dat als je op weg zou willen gaan om het uit te werken, dat je denkt van, we komen er niet op een half uurtje. Of op een kwartier. Of we gaan echt wel tijd nodig hebben om hierbij stil te staan. Maar besef je het gigantische verschil in je eigen leven, maar ook in het leven van de mensen rondom jou, als je een hart van steen hebt of een hart van vlees, als je hart vol van boosheid is of juist vrede kent, als het verbroken is en daardoor verbitterd misschien, of juist hoopvol en verlangt om zuiver te zijn, zalig de zuiveren van hart, want ze zullen God zien. Besef je het gigantische verschil voor jezelf en voor de mensen rondom jou? Ik wil me focussen op het laatste wat ik noemde. Ik wil me focussen op de vraag, hoe is je hart voor mensen? Waarom kies ik dat uit? Omdat als ik naar Jezus kijk, dan kan je onder de indruk zijn van wat hij gedaan heeft, van wat hij gezegd heeft. Maar ik raak alsmaar meer onder de indruk van hoe hij met mensen omgaat. Hoe hij perfect in staat was om met de raarste mensen om te gaan. De mensen waarvan wij zouden denken van, oeh. En niet alleen dat, maar van, hoe doe je dat? Ik kom soms mensen tegen dat ik denk van, ik zou er al willen naartoe stappen, maar hoe begin je gesprek? En hoe hou je het gesprek gaande? En hoe toon ik oprecht interesse? Ik heb voor mezelf gisteren opgeschreven, bid ik wel eens de volgende gebeden? En ik merk dat ik ze af en toe bid en veel te vaak niet bid. Bid ik wel eens de volgende gebeden die met mijn hart voor mensen te maken heeft? Heere God, geef me een groot hart voor mijn broers en zussen in de kerk. En laat dat niet alleen een groot hart zijn als ik thuis in de zetel aan ze denk, maar laat het mij in beweging brengen. Geeft u mij dat hart, Heere. Geef u mij een groot hart voor mensen die u nog niet kennen. Het is zo comfortabel om met broers en zussen om te gaan. Vaak een heel stuk moeilijker met mensen die God niet kennen. En hen toch uit te dagen die God te willen kennen. Geef mij een groot hart voor mensen die u niet kennen. Ik heb er nog een gebed bij geschreven wat mijn hart toetst in mijn omgaan met mensen. Een gebed waarvan ik vaak merk van ik bid het veel te weinig. Geef me meer actieve liefde voor Mieke. Geef me meer actieve liefde voor Mieke. Het is niet omdat er geen ruzie is in je huis, of in mijn huis, laat ik het heel persoonlijk houden. Het is niet omdat er geen ruzie is in mijn huis, dat ik actieve liefde heb voor Mieke. Liefde die in beweging komt, liefde die het beste zoekt voor haar, interesse heeft in wat haar bezighoudt. meeleidt met het lijden of de zorgen die ze heeft, mee vreugde heeft over dingen die haar super blij maken. Geef mij meer actieve liefde voor Mieke. Of bid ik, soms wel, soms niet, te weinig, Heer, bewaar mij voor bitterheid, bewaar mij voor wraakneigingen, bewaar mij voor onverschilligheid, zeker als er conflicten zijn in relaties met mensen, bewaar mij daarvoor, om mensen te gaan mijden, omdat dat zoveel makkelijker is dan een probleem aan te pakken en te willen oplossen, dan vrede te zoeken. Bid ik wel eens zo, heb ik mezelf de vraag gesteld. En ik denk dat ik het ga moeten uitknippen en op mijn plekje gaan hangen waar ik mijn stille tijd houd elke dag. Om dat soort dingen voortdurend in gedachten te houden van hoe is mijn hart concreet naar mensen toe. Maar ken je de frustratie dat als je die dingen heel ernstig wil nemen, dat als je naar God bidt van God, geef mij een groter hart voor mensen, dat je merkt van je kunt dan nog wel een kwartier of een half uur op je stoel blijven zitten, maar het voelt niet echt anders, hè? Ken je dat? Dat je denkt van, en nu? Wat is nu de volgende stap? Hoe krijg je van een hart van steen een hart van vlees? Hoe gaat dat? Je zou kunnen denken van, ja, bij mij is het hopeloos, bij mij is het onmogelijk. Die steen waar Roger van sprak in zijn zangleiding, ja, die zit hard vast. Dat gaat nooit van zijn leven lukken. Je zou eens moeten weten wat een puinhoop mijn hart is en wat die puinhoop veroorzaakt heeft. Dus vergeet het maar, zou je kunnen denken. Of het is allemaal zo erg niet, zou je ook kunnen denken. Geen van beide zijn, denk ik, de juiste aanpak. De Bijbel geeft antwoorden. Maar zoals je wel eens meer meemaakt met de Bijbel, de antwoorden die de Bijbel aanreikt lijken niet altijd zo simpel. Soms lijken ze simpel en als je ze dan gaat van naderbij bekijken, denk je van, oké, hoe gaan we dit nu doen? Ze lijken soms zelfs bijna tegenstrijdig. Want de antwoorden die de Bijbel ons aanreikt over dit probleem van, Heere God, hoe maak ik mijn hart zacht voor mensen, voor alle mensen, dan toont de Bijbel mij twee dingen. Ten eerste, God moet het wonder doen. Ten tweede, ik moet het wonder uitwerken. Denk ik van, maar wat is het nu? Is het nu God of ben ik het? Maar laat ons de Bijbel lezen. Ezechiël. We gaan naar Ezechiël, of Ezechiël. Ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Een boek waar ik niet vaak naartoe ga. Geen makkelijk boek. Het zit na Klaagliederen. Dus na Jesaja, na Jeremia, na Klaagliederen. En wie komt er na Ezechiël? Daniël zeker, hè? Ongeveer toch? Zit het voor Daniël? Dus daartussenin, ja. Tussen Klaagliederen en Daniël. Ezechiël hoofdstuk 36. Vers 26. Dus Ezechiël hoofdstuk 36. Vers 26. Waar God het volgende zegt tegen de profeet, maar uiteindelijk tegen zijn volk. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Belofte van God. Hij zal het doen, zegt hij. Ik zal jullie oude hart eruit pakken en een nieuw in de plaats leggen. En als je al een beetje geprobeerd hebt om te lijken op Jezus, dan zal je al ondervonden hebben van, alle plannetjes die je daar kunt bij bedenken falen. Je ontdekt eigenlijk hoe corrupt je eigen hart kan zijn. Je kunt wel oprecht willen proberen en oprecht verlangen om het te doen en je merkt van, ik struikel telkens weer. Tot je dit vers gaat lezen en beseft van, wat Jezus zegt van, zonder mij kan je niks doen. Besef je wel dat ik de enige ben die in staat ben om jouw hart van steen terug een hart van vlees te maken. Net zoals God de enige is die van een dood mens een levend mens kan maken. Iemand die nog nooit interesse voor God gehad heeft, weer verlangen kan doen krijgen naar God. God zegt zelf, ik zal jullie stenen hart eruit pakken en ik zal het tot een hart van vlees maken. Een hart dat gekenmerkt wordt door één verlangen. Het verlangen om te doen wat God wil. En vanuit het Nieuwe Testament besef je van, alleen met Jezus lukt dat. Of alleen via Jezus lukt dat. We hebben avondmaal gevierd en Jezus heeft zelf gezegd van, deze beker is een beker als teken van een nieuw verbond. Een nieuwe overeenkomst, een nieuwe manier van leven, als persoon, als kerk, als gemeenschap. Door het bloed van Jezus, een nieuwe overeenkomst, een nieuw hart, een nieuwe geest, die verlangt om God te dienen, maar die vooral ook verlangt van, Heere, verander mij. Verander mij van binnen. God moet het doen. Hij moet dat wonder veroorzaken in jouw hart. En ik denk als we ooit nog eens kring hebben bij jullie of ergens anders, en je zou iedereen eens vragen van, getuig daar nu eens van. Van hoe God jouw stenen hart tot een hart van vlees heeft gemaakt. Dan ga je de prachtigste verhalen te horen krijgen. Maar verhalen waarvan God de eer krijgt. En dan spring je naar opnieuw Ezechiël, hoofdstuk 18, vers 31. Ezechiël, hoofdstuk 18, vers 31. Dan heb je de andere kant van de medaille. Hoe krijg ik een nieuw hart, God? Hoe kunt u mijn hart zacht maken? Ah, u moet het doen. Dus God, als het niet gebeurt, ja, sorry hoor, maar u heeft het niet gedaan. Ezechiël hoofdstuk 18, ik ga lezen vanaf vers 30. Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is, spreekt God de Heer. Kom tot inkeer, bega geen misdaden meer, anders brengt jullie schuldje ten val. Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten. Opdracht van God aan zijn volk. Vernieuw je hart, vernieuw je geest. En dan denk je van, wat is het nu? Moet ik nu wachten en vragen? Of vragen en wachten? Of zegt God van, vernieuw het eerst en kom dan nog eens terug. Wat is het nu? Ik denk dat het een patroon is wat je op heel veel plaatsen in de Bijbel terugkomt. God moet het doen en God wil dat we in beweging komen. Ken je Filippenzen hoofdstuk 2, vers 12 en 13? Blijf uw behoudenis bewerken met vrezen en beven, want God is het die het willen en het werken in u werkt. God geeft in jou een nieuw verlangen om hem te volgen, nieuw willen. Hij bewerkt dat het in beweging komt in jouw leven. En dan zegt Paulus, bewerk het nu. Ga het nu in praktijk brengen. Kom in actie. Neem stappen. Of Jezus zelf. Heel bekende woorden van Jezus. Komt allen tot mij, gij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Kom tot rust bij Jezus. En wat zegt hij dan? Neem mijn juk op u. En kom in beweging. We gaan samen op weg. Opnieuw die beiden. Kom tot rust bij hem en dan denk je van, oké, ik ga zitten, hij gaat het doen. Nee, we gaan het samen doen. God doet het wonder van de vernieuwing, het vernieuwde verlangen, het vernieuwde willen, het vernieuwde werken. Hij doet dat wonder en ik kom in beweging. En samen gaan we op weg. En in die zin is het dus bijzonder vreemd dat God van ons dingen vraagt die we niet in staat zijn om te doen. Ik ben niet in staat om mijn hart te vernieuwen, mijn geest te vernieuwen. En toch vraagt God het van ons. Hij wil het in ons bewerken. Maar hoe dan? Hoe doe je dat dan praktisch? Het is vast en zeker te lang voor nu. Ik denk als je voor jezelf de vraag zou stellen van, ik heb heel veel werk aan mijn hart, of er is heel veel werk in mijn hart te doen, hoe kan ik daar stap voor stap in groeien? Dat is een heel proces en ik wil daar gerust in meehelpen als je daar verlangen toe hebt. Maar enkele tips, hoe dan? De voorwaarden die God zelf geeft aan zijn volk, ga de teksten maar nalezen in Ezechiël, maar ook in Deuteronomium, zie je telkens weer als God de belofte geeft, ik zal het voor jullie doen, ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Wat komt dan net daarvoor? De opdracht, de uitdaging van God van bekeer je. Keer je om naar mij. Kom tot inkeer over de toestand van je hart en keer je naar mij. Ga in gebed naar het kruis. Kom tot besef, neem het voornemen, enkel bij Jezus, enkel bij het kruis, kan ik mijn hart om laten keren. Kan ik afleggen wat ik wil afleggen. De voorwaarden die God aan zijn volk gaf. Kom tot bekering en ik zal jullie een nieuw hart geven. Het tweede wat God vraagt is niet alleen bekering, tot inkeer komen, je omdraaien. Het tweede wat God vroeg, en dat stukje hebben we niet gelezen in Numeri. Het tweede wat God vraagt is, geloof je mij? Tegen het volk zei hij van, ik breng jullie in dat land. Geloof je mij? Vertrouw je erop dat ik met jullie mee zal gaan en dat het zal lukken? 10 zeiden nee, dat geloven we niet, dat kan niet. 2 zeiden het zal vast en zeker lukken. En die 2 hebben het ook meegemaakt, de anderen niet. Niemand van de anderen heeft het ooit meegemaakt. Geloof je God? Vertrouw je Gods belofte, ook als het erop aankomt om jou, ongelovige, boze, verbitterde, vul maar in hart, te veranderen. God kan het doen. Vertrouw je hem. Ik wil terugkeren tot slot naar het stukje van 1 Petrus hoofdstuk 3. Omdat het praktische tips bevat over hoe je een zacht hart kunt krijgen naar mensen toe. Naar broers en zussen toe of naar mensen in de wereld toe. 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 8. Omdat dat vers eigenlijk achterstevoor gelezen een soort stappenplan in zich houdt. Van hoe kan ik mijn hart nu zacht maken voor mensen? En als je het achterstevoren leest, dan wordt het stappenplan, ben je bereid de minste te zijn? Daar eindigt dat vers mee. Ben je bereid de minste te zijn? Dat is vaak de eerste voorwaarde om relaties met mensen terug in orde te maken. Om terug een verlangen te hebben, om anderen te willen dienen en liefde te willen geven. Ben ik bereid de minste te willen zijn? Stap nummer 2. Wil ik barmhartig zijn? Wil ik met ontferming met mensen omgaan? Als ik mensen zie struikelen, zeg ik dan van, ja, eigen schuld, dikke bult. Of op een andere manier. Of ben ik barmhartig om op te richten wie gevallen is? Stap nummer 2. Stap nummer 3. Wil ik op een praktische, actieve manier liefde betonen aan broers en zussen? Ik wil ze niet alleen oprichten als ze moeite hebben. Ik wil leren om dat in alle aspecten van hun leven liefde te betonen voor broers en voor zussen. Stap nummer 4, met elkaar meeleven. De goede en de kwaaie dingen door elkaar. Willen we, verlangen we met elkaar mee te leven. En wat dat dan allemaal zal uitwerken, is waar het vers mee begint. Eensgezindheid. Het is een opdracht om eensgezind te zijn, maar je proeft al direct dat als je bereid bent de minste te zijn, barmhartig te zijn voor elkaar, liefde betonen aan elkaar, met elkaar meeleven, dan heb je eensgezindheid. Dan verlang je gewoon allemaal hetzelfde. En je proeft al gelijk, als ik dit stappenplan ga willen doorlopen, dan ga ik bij elke stap die ik zet, ga ik moeten bidden. Want als ik naar iemand ga moeten toestappen die mij kwaad heeft gedaan, dan is mijn natuurlijke reactie wraak. Dan is mijn natuurlijke reactie, ik wil gelijk krijgen en ik wil dat de ander het zegt en toegeeft. Dat is mijn natuurlijke reactie. En daarom heb ik gebed nodig om te zeggen van God, het gaat mij hier niet om. Het gaat er mij om dat ik de ander wil zegenen. Het gaat er mij om dat ik vrede wil sluiten. Het gaat er mij om dat ik de eerste stap wil zetten om die vrede te sluiten. Heere, wilt u mij helpen? Want zelf kan ik dat niet. Mijn eigen hart gaat helemaal de andere kant op. Dus vandaar tot slot die ene vraag. Is het dit wat je verlangt voor jezelf? Dat je een hart krijgt voor mensen? Is het dit? Ben je overtuigd? Ben je er voor jezelf van overtuigd dat het dit is wat je zelf nodig hebt? Dat het dit is wat je nodig hebt binnen je gezin? Dat het dit is wat je nodig hebt binnen de gemeente? Om als gemeente verder te komen, ben je daarvan overtuigd? Verlang je daarnaar? Om op die manier een aantrekkelijke liefde te hebben in je gezin, in je kerk, in onze kerk. Ik hoop van harte dat dat jullie verlangen is. Ik hoop dat je de uitdaging wil aangaan om een, bij manier van spreken, een land binnen te stappen waarvan je denkt van, als God gaat blijven toetsen, wordt het nog moeilijk misschien. Er zullen misschien, als God blijft doorprikken in de persik, Zal hij ooit wel een keer een harde pit tegenkomen? Geen schrik met God. God zal niet uit wraakzucht alle pijnlijke dingen in het openbaar breed gaan uitsmeren. Maar hij verlangt wel dat je hart oprecht is voor hem. Zacht, niet van steen. En hij wil het tot een hart van vlees maken. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen schenkt hij genade, zegt Jacobus. God keert zich tegen de hoogmoedigen, zij die denken van, ik zal het zelf wel doen, of het hoeft zelfs niet eens, al die veranderingen. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de heerlijke belofte is, de nederigen, zij die het van hem verwachten, die het verlangen hebben dat hij verandering brengt, de nederigen schenkt hij genade. Laat ons een moment stil zijn. Heer God, ik durf niet te zeggen dat waar we voor staan als gemeente een beetje lijkt op wat de Israëlieten van plan waren te doen in Numeri 13. Maar misschien ook wel. Misschien gaat u ons de komende dagen, weken, maanden, jaren als kerk tot grote dingen uitdagen. En dat zou heerlijk zijn, Heer, als u dat doet en als wij die uitdaging willen oppikken. Dank u, Heer, dat u met zachtmoedigheid ook ons hart hierin wil toetsen. Hoe is mijn hart, Heere, in dit verhaal? Hoe is mijn hart specifiek naar mensen toe? Naar mijn broers en zussen? Hoe is mijn hart naar Mieke? Hoe is mijn hart naar de kinderen? Hoe is mijn hart naar collega's, naar vrienden? Hoe is mijn hart naar mensen die u niet kennen? Wat een heerlijke belofte, Heere, dat u bij machte bent en zelf het verlangen hebt om mijn hart te vernieuwen. En dank u, Heere, dat als ik terugkijk, dat ik mag zien dat u het wonder aan het doen bent, Heere. Maar ik verlang ernaar naar meer. Ik verlang dat u mijn hart van steen tot een hart van vlees maakt. Zachtmoedig zoals u zachtmoedig was. Vol ontferming zoals u vol ontferming was. Voor alle soorten mensen. Laat het groeien in mijn hart, Heer, dat verlangen. En wilt u mij vernieuwen? Wilt u ons vernieuwen, Heer? Geef dat verlangen in ons aller hart. Wilt u het doen, Heer? Wij willen het wonder uitwerken, maar wilt u het doen? Amen.